Ja, ik merkte dus ook, weet je, dat ik... Dat dus die meiden uitkwamen met in 2020 met al die negativiteit over het turnen. Dat ik me daar heel boos over maakte. Dat ik dacht ook toen van, er is niet alleen maar negativiteit. Er is ook heel veel moois aan het turnen. Ja. En dat ik toen ook die drang voelde om het positief te keren. Want ik dacht, er is niet alleen maar negativiteit in de turnwereld. Want er gingen heel veel kinderen stoppen met turnen of niet meer turnen. Omdat natuurlijk die negativiteit het nieuws was. En ik wilde dat juist keren naar iets positiefs.
Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrie Dalma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Hier zit ik dan aan tafel bij Shalina Groenveld. Een poosje geleden ontmoette ik haar bij een cursus. Toen ze binnenkwam, was ik onder de indruk van haar gespierde lichaam en trotse houding. Ik herkende in haar een bijzonder krachtig persoon die met lef iets in de wereld wil zetten. Reden waarom ik contact zocht met haar voor een goed gesprek. Shalina heeft haar ervaringen als topturnster, bodybuilder, leerkracht, lifestyle coach, trainster, gymjuf, yoga-docent en moeder, omgezet in een positieve visie op voeding en opvoeding. De weg daarnaartoe omschrijft ze in haar boek. Hey, hallo, Shalina.
Hey, hallo, goedemiddag.
Ik ben hier in Herengewaard. Ik zit hier bij jou aan de keukentafel. Ik zet jouw poes te aaien, Bibi. Mooie, rode poes.
Lievertje.
Ja, heel lief, heel zacht. En we hebben elkaar ontmoet tijdens een cursus die we allebei deden, schoolverlichting, bij de nieuwe yogaschool in Amsterdam. En dat was een cursus waar wij allebei voor gemotiveerd waren om yoga de basisschool in te krijgen. En daar hoorde ik jouw verhaal, dat jij turnster bent geweest, dat jij daar een boek over hebt geschreven. Ik heb dat boek besteld, heb ik inmiddels in huis. En dat is de aanleiding voor dit gesprek, want je bent de hele weg gegaan. En over die weg wil ik het graag met jou hebben.
Ja, superleuk. Superleuk dat je helemaal hierheen bent gekomen.
Ja. Jouw boek heet Over de kop van een turnster. Wat bedoel je daarmee, over de kop?
Nou ja, ten eerste vind ik het natuurlijk, ik vind het leuk om over de kop te gaan.
Ja.
Ik geef ook gymles op school en dan vind ik het leuk om de salto voor te doen. Dus over de kop. Maar eigenlijk voornamelijk gaat het natuurlijk over wat er allemaal in mijn hoofd omging.
Ja.
Wat er, waarom ik denk zoals ik denk.
Ja.
En waarom ik doe wat ik doe. En dat vond ik interessant. Ook om zelf uit te zoeken. Dat ik dacht van ja, waarom doe ik bepaalde dingen? En waar komt dat vandaan? En dat ik door terug te kijken naar mijn jeugd, er eigenlijk achter ben gekomen waarom dat in mijn hoofd zit. Dus ja, over de kop, over mijn hoofd dus.
Oh, dus het is een dubbele betekenis. Ja. Er staat ook een mooie foto voorop dat jij een salto maakt. Jij bent al jong begonnen met turnen.
Ja, klopt. Ja, ik was 4 jaar dat ik begon bij de gymvereniging in Warmehuizen.
Ja.
Daar woonde ik met mijn ouders. En toen ik rond mijn 6e ging ik naar Alkmaar toe. Dus al vroeg ging ik ook meer trainen. Ja, en ik vond het gewoon superleuk. Ik was gewoon vanaf mijn 4e was ik gewoon al verliefd op turnen, op mijn handen staan. Ook spagaten maken, alles eigenlijk. Dus ik vond alles zo interessant. En dat herken ik nu ook in mijn dochter.
Ja.
En ook in mijn zoon trouwens.
Gewoon het plezier daarin.
Het plezier maken inderdaad, ja. Gewoon lekker dingen uitproberen met je lichaam, dingen proberen. Steeds maar weer.
En de kick van het kunnen.
De kick van het kunnen.
Ja.
En steeds maar weer iets nieuws ontdekken en proberen. En denken, oh, dat kan ook nog. Of steeds leuk. Maar weer wat nieuws. Ja. Dus ik was eigenlijk van jongs af aan al... Ja, actief. En ik bewoog heel veel. Ik was heel actief altijd al. Nog steeds.
Maar lekker met je lijf bezig.
Ja.
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 En al snel werd ontdekt dat jij talent had?
Ja. Ja, eigenlijk al snel bij de gymvereniging zeiden ze van... dat het gewoon goed ging. Ik won ook snel veel prijzen. was natuurlijk super leuk, want dat moedigde natuurlijk weer aan om door te gaan. Dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk. En ook toen ging ik kijken bij een grote turnvereniging in Alkmaar. En ook daar dacht ik, wauw, vet cool wat al die meiden kunnen.
Ja.
Ik zat te kijken naar die topsporters en wat ze allemaal deden. Salto's en schroeven en aan de brug hangen en zo. En toen dacht ik, jeetje, dat wil ik ook heel graag. Dus ja, dat was eigenlijk al toen al een beetje een droom dat ik dacht, wauw, daar wil ik bij horen.
Ja, en dat is gelukt, hè? Je bent daarbij gaan horen.
Ja, klopt. Ja, ja, het is gelukt. Ja, als je daar inderdaad achteraf aan terugdenkt, dan denk ik, dat is toch wel super cool.
Ja, dat is het ook.
Ja, terwijl op het moment dat ik natuurlijk stopte met turnen, toen dacht ik, wat stom dat ik daarmee ben begonnen. Hè? Dus dat ik was echt lange tijd boos ook dat ik daarbij mocht. Of in ieder geval dat ik daarbij voor mijn gevoel moest.
Ja, want het was aan de ene kant leuk en aan de andere kant waren er ook minder leuke facetten aan.
Ja, het was natuurlijk twee kanten. Veel narigheid aan overgehouden. Mm-hmm. Omdat natuurlijk van het een kwam het ander. Ik ging steeds maar meer en meer trainen. Maar ook zelf wilde ik steeds maar beter en beter worden.
Ja.
Dus ook daar ben ik dan weer achter gekomen dat het komt van twee kanten. Het kwam natuurlijk ook bij mezelf vandaan. Als ik zelf die motivatie niet had gehad, dan was ik niet verder gegaan. Dus het komt ook echt wel vanuit mezelf. Maar ook vanuit de trainer natuurlijk. Want de trainer die zag ook wel talent in mij. En die pushte mij natuurlijk ook wel regelmatig om harder of meer te doen.
Ja.
En ook de trainer die pushte natuurlijk mijn ouders ook. Van ja, Jos is hartstikke goed. Laten meer trainen, dat kan wel. En ik wilde natuurlijk ook heel graag. Want ik zag die goede turnsters. En ik dacht, daar wil ik ook bij horen. Dus ik zei ook steeds tegen mijn ouders van laat me nou meer trainen, want ik wil erbij horen. Zonder inderdaad eigenlijk de gevolgen ervan te weten.
Ja, dus eigenlijk werd je blik ook steeds nauwer en nauwer.
Ja.
Ja. Ja. En werd het trainen steeds meer en meer.
Trainen werd steeds meer en meer, ja.
En werd zo belangrijk voor jou dat het ook andere dingen in je leven ging overschaduwen.
Ja. Ja, en op dat moment zie je dat natuurlijk niet. En nu achteraf gezien heb ik ook niet echt het idee dat ik heel veel heb gemist of zo.
Mm-hmm.
Maar wel toen ik net stopte, dat ook andere mensen tegen mij zeiden van, oh, nou heb je heel veel gemist van je jeugd. En je hebt dit en dit niet gedaan. En toen ging ik me beseffen van, oh, ik ben anders.
Ja.
Ik heb iets gemist.
Ja.
En toen eigenlijk pas dat ik eruit kwam, ging ik beseffen van, oh, ik ben anders of ik heb iets gemist.
Ja. Terwijl toen je erin zat, vond je dat eigenlijk normaal?
Ja.
En had je er ook plezier in?
Meestal wel, ja.
Maar soms ook niet?
Nee, ook niet altijd, nee.
Nee. Want je bent ook vrij vroeg uit huis gegaan.
Klopt, ja.
Ja.
Ik was 11 en toen ging ik naar de middelbare school. En mijn ouders die hebben nog 3 kinderen. Die natuurlijk ook gewoon de nodige aandacht nodig hebben. Ja, gezellig. En maar trainers die zeiden van, het is handig als ze bij ons in huis komt, want dan hebben jullie ook meer tijd thuis en dan hoef je minder heen en weer te rijden en dan zal ze nog beter worden. En ik hoorde natuurlijk alleen maar nog beter worden. En
ja, dat was wat je wilde.
En dat was natuurlijk wat ik wilde. Ik wilde beter worden. Dus ik zei, ja, dat is goed voor me als ik daar ga wonen.
Ja, je kon de consequenties ook niet overzien, hè?
Nee. Ik was natuurlijk 11 jaar. En op zich heb ik daar een hele goede tijd gehad. Ik ben er goed verzorgd en ik heb ook wel het gevoel dat ik daardoor meer gefocust was op het turnen. Dus het was nu echt, het was turnen, naar school, weer turnen, thuis wat huiswerk maken en slapen. Dus ik had gewoon de rust en de focus.
Mm-hmm.
Dus dat was op zich wel goed. Maar als je natuurlijk dan gaat nadenken dat ik natuurlijk wel toch anders ben opgevoed. Wat strenger dan en wat gestructureerder. En ik miste natuurlijk het spelen met vriendinnen, dat soort dingen. En het sociale, ja. Liep ik wel achter, zeg maar.
Ja.
En dat natuurlijk ook wat ik beschrijf in het boek over hoe wij als turnsters met elkaar omgingen. Of in ieder geval hoe wij met elkaar om moesten gaan. Of in ieder geval, dat leerden we niet. Dat werd gewoon ons zo voorgedaan. Dat je hard moest zijn en gemeen. En dat we elkaar ook uitdaagden en eigenlijk een soort van gek maakten.
Ja.
Dat is natuurlijk wat ons turnsters eigenlijk gewoon heeft, een soort van gek gemaakt.
Ja.
En dat je gewoon eigenlijk sociaal best wel achterloopt. Of in ieder geval anders bent.
Ja, want hoe gingen jullie met elkaar om?
Nou ja, wel vaak wel gemeen.
Ja.
Maar dat kwam ook door de trainer, want die zei dan bijvoorbeeld, oh, zij doet het wel, moet je eens kijken. Of,
ja, je werd tegen elkaar uitgespeeld.
Ja, werd gewoon tegen elkaar uitgespeeld. Ja,
of koud gezet.
Ja. En ja, dan ontstaat er ook pestgedrag en we gingen elkaar negeren. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat de trainer dat deed. De trainer negeerde iemand om er maar voor te zorgen dat hij harder ging werken. Of dat een ander dacht van, oh jee, nu moet ik harder werken, want anders gaat hij mij negeren.
Ja.
Dus dat was ook een beetje een psychologisch spelletje.
Ja. Ja. En heb je achteraf spijt dat je daaraan mee hebt gedaan?
Ja, zeker wel. Ja. Maar gewoon spijt dat we dat op die manier hebben geleerd.
Ja. Dus jij denkt, de verantwoordelijkheid daarvan ligt eigenlijk bij de volwassenen die ons dat gedrag aanleerden.
Ja. Ja, en aan de andere kant kan ik nu ook weer terugkijken op een andere manier. Want hij heeft ons ook, of de trainers, die hebben ons ook wel goede dingen geleerd.
Ja.
Dus als je het dan een beetje tegen elkaar opweegt, dan is het natuurlijk ook weer...
Het doel heiligt de middelen.
Ja.
Ja.
Want ik heb ook weer andere dingen geleerd. Nou, zoals discipline, doorzettingsvermogen. Weet je, dat soort dingen heb ik wel ook weer geleerd.
Ja.
En
het zijn dingen waar je dankbaar voor bent.
Ja.
En waar je heel veel aan hebt de rest van je leven.
Ja.
En waarin je misschien uitblinkt in vergelijking met andere mensen.
Ja. Dus daarom kan ik nu wel weer terugkijken met dankbaarheid. Dat ik denk van ja, ze hebben me ook heel veel goede dingen geleerd. En turnen heeft me ook heel veel mooie dingen gebracht.
Ja. Dus wat heeft het je gebracht?
Nou ja, dus discipline, doorzettingsvermogen. Maar ook als ik nu terugkijk bijvoorbeeld naar deze foto, dan kan ik daar trots naar kijken. Dan denk ik, wauw, ik heb gewoon die elementen ook gewoon geleerd. En ik kan nu nog dingen ook doen, weet je wel. Ik kan een salto doen als ik dat wil of een handstand. En dat vind ik gewoon leuk. Of als ik met mijn kinderen speel, dan kan ik helemaal daarin opgaan. Dus dan ben ik echt dankbaar dat ik dat kan met mijn lichaam.
Ja.
En ook als ik gymles geef op school, dan kan ik ook genieten als ik wat leer aan een kind. Als ik dan hem, zo'n kind zie bewegen of zie zeggen, wauw juf, het is me gelukt.
Ja.
Dan kan ik zo blij zijn. En zo, want ja, dat is, en ook dat komt dan omdat ik zelf zo energiek en enthousiast dat dan kan overbrengen.
Wat leuk.
Ja, daar word ik dan weer blij van.
Je straalt er ook helemaal bij als je daarover vertelt.
Ja, daar word ik weer blij van, ja.
Ja.
Dus ik heb eigenlijk daardoor ook door het schrijven weer geleerd van, het is niet alleen maar zwart.
Nee.
Het is niet alleen maar slecht.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wat ik... Ik zat eerst wel alleen maar in die...
In
het zwarte, ja. Ik zag alleen maar alles negatief. En ook dat het uitkwam van die andere turnsters, dat ze op tv alleen maar het slechte vertelden. En er zijn ook heel veel slechte dingen gebeurd. Maar dan blijf je ook hangen in dat zwarte gat, zeg maar.
Ja.
Waar ik dus ook heel lang wel in heb gezeten.
Je hebt daar 10 jaar in gezeten?
Ja, zo ongeveer, ja.
Ja.
Ik stopte natuurlijk op mijn 16e.
Ja.
Ja, dan zit je natuurlijk ook al midden in je puberteit en dan wil je al die feestjes en al die uitgaansdingen, allemaal wil je dat inhalen.
Ja, je bent vrij jong gestopt.
Ja.
Ja, en wat was de reden daarvan?
Ja, ook blessures en ik moest naar een andere vereniging. Toen ging ik in Nijmegen wonen en dat vond ik toch ook te ver. Ik miste thuis. En ook een beetje het proeven aan het andere leven, hè? Dat je toch wel hoort dat anderen uitgaan.
Ja.
Dat andere dingen doen. En dan ga je toch weer twijfelen. Ben ik wel met het goede bezig? Ja, en toen uiteindelijk ook door blessures toch besloten om te stoppen.
Ja.
Lange tijd heb ik heel veel spijt gehad, omdat ik het gewoon miste.
Ja.
En nu achteraf weet ik dat ik vooral het bewegen miste. Weet je, ik ging van 33 uur trainen per week, ging ik eigenlijk naar niks. Ik ging alleen op de fiets naar school.
Ja.
Dus ik weet nu gewoon dat ik het bewegen heel erg miste, dat mijn lichaam... Ja, dus lichaam en geest dat gewoon niet aankonden.
Nee, het lichaam en geest zijn één. Kun je niet zomaar stopzetten, hè?
Nee.
Nee. En kwam je toen heel erg in je hoofd terecht?
Ja, ja, heel erg piekeren, twijfelen, negatief ook, onzeker over mezelf. Dat soort dingen, ja.
Ja. En wat heb jij gedaan toen qua activiteiten in de plaats daarvan?
Om dat weg te krijgen?
Ja.
Nou ja, in eerste instantie de eerste jaren weinig. Ook omdat ik gewoon niet wist dat er iets mis was. Of...
Je viel in een soort diepte.
Ja, ik wist gewoon niet. Ik dacht, dit is normaal. Dat heeft iedereen. Of...
Iedereen die niet turnt voelt zich zo.
Ja, nou, dat ook weer niet. Want dat is ook niet waar. Nee hoor. Maar uiteindelijk ben ik weer begonnen met turnen. Omdat ik gewoon, ik had altijd het gevoel, ik mis iets.
Ja.
En ik wist gewoon niet wat. Dus ik ging wel van alles zoeken, weet je. Ook, maar ook in drank en drugs of roken en dat soort dingen.
Ja.
Maar dat was het ook niet.
Nee.
Ik wist gewoon, er klopt iets niet. Dus
hoe oud was je toen je weer begon?
20. Dus op mijn 20e ben ik weer begonnen.
Dus je hebt 4 jaar een beetje zo rondgezworven.
Ja.
Zoekend.
Zoekend. Naar wat wil ik nou?
Ja.
Ook heel veel leuke dingen gedaan hoor in die tijd.
Ja.
Maar ja, het was ook wel zwaar omdat ik gewoon niet wist wat ik wilde. En ik merkte wel, de stap om weer te beginnen was heel groot. Omdat ik bang was om een turnhal in te stappen. Gewoon omdat ik altijd dacht, ik kan niks meer. En ze zien me al aankomen met dit grote lichaam. Dan denken ze echt niet dat ik nog een turnster ben. Dus ik moest ook van mezelf eerst afvallen. Dus ik was heel streng ook voor mezelf. Ik moest eerst afvallen. Ik heb ook allerlei eetproblemen gehad.
Mm-hmm.
Nou ja, van alles ook geprobeerd. En uiteindelijk echt gewoon in 3 maanden 10 kilo afgevallen. Omdat ik zo graag een turnhal in wilde stappen.
Zo.
Dus ik was echt heel streng voor mezelf.
Ja.
En, maar toen ik een turnhal instapte, toen werd ik in eerste instantie ook wel blij. Want gewoon de geur en de geluiden van de turnhal, weet je wel, die bekendheid. Dat je daar heb je toch jaren...
Voor jou een soort van thuiskomen. Een
soort van thuiskomen, ja. En daar werd ik voelde gewoon goed. En toen besloot ik dus wel weer om ook wat vaker te gaan trainen. Maar toen merkte ik ook dat ook de angsten weer terugkwamen. Dus,
de angst waarvoor?
Nou, de angst dus om niet goed genoeg te zijn. Van je kan het toch niet, dus waarom doe je dit zonder van je tijd om hier weer te gaan trainen?
Ja.
Weet je, gewoon al die negatieve stemmen in mijn hoofd en die negatieve gedachtes. Maar het bewegen voelde wel goed.
Ja, dus het was heel dubbel. Het bewegen voelde heel fijn en het was een vertrouwde omgeving waar je blij van werd. Net zoals die 4-jarige.
Ja, ja.
Maar daar kwamen al die negatieve boodschappen van je bent niet goed genoeg of je bent te dik of je bent... te oud of anderen zijn beter.
Ja.
Je traint niet genoeg. Al die negatieve boodschappen die je daarna geleerd had, die kwamen er doorheen in je hoofd.
Ja, ja, dus ja, dat kwam allemaal weer terug. Dus elke keer ook maar weer die twijfel. Maar als ik thuis zat, dan miste ik het.
Ja, en als je daar was, had je het gevoel, ik ben niet goed genoeg.
Ja. En dan voelde het bewegen wel goed.
Ja.
Maar dan dacht ik, ja, ik moet ook aan mijn studie denken, aan mijn baan, aan geld verdienen.
Ja.
Dus steeds maar weer die tweestrijd.
Heen en terug, ja.
Wat eigenlijk nog steeds heb met heel veel dingen.
Ja.
Ik denk dat dat ook wel gewoon menselijk is.
Dat denk ik ook.
Keuzes maken. Ga ik nou wel heel veel turnen? Of ga ik nou meer tijd besteden aan andere dingen?
Ja.
Ja. Nou, en dat beschrijf ik ook in mijn boek natuurlijk later. Ja. Ja.
En welke studie ben je gaan doen?
Nou, ik ben eerst toerisme gaan doen.
Mm-hmm.
Vond ik wel heel leuk. Gezellig. Maar ook daar dacht ik weer van ja, wat ga ik hier nou mee doen? Was niet waar ik mijn voldoening uithaalde. En daarna ben ik de PABO gaan doen. Dus voor de klas. En dat vond ik in eerste instantie ook heel eng. Want ik dacht, ja, ik kan helemaal niet voor een groep staan. Ik kan niet spreken voor een groep, want ik ben hartstikke onzeker. Dus al die negatieve stemmen, die zeiden mij dat ik het niet kon. Maar toch heb ik het gedaan. En daar ben ik echt heel blij mee. Want uiteindelijk toch voor de klas gewoon les gaan geven. Ook wel... Ik vond het superleuk, maar ook wel best wel zwaar, zeg maar.
Ja.
Vooral toen ik eenmaal begon met werken, merkte ik gewoon ook de manier waarop ik soms les gaf. En wat we ook hebben geleerd. Dat ik dacht van, waarom zeg ik dit? Of waarom ben ik zo streng voor die kinderen? Of waarom zijn we soms zo hard voor ze? Dat ze moeten leren en dat ze maar moeten doorwerken.
Ja, en stilzitten.
En stilzitten, ja. En dat ik dan ook dacht van, dat klopt hier gewoon iets niet. Het is gewoon... En ook omdat ik mezelf... dan weer voor me zag, dat ik dacht... Ja, ik was zelf vroeger ook altijd een dromer op school... en ik bewoog veel en ik moest stilzitten... en dat kon ik niet, dat vond ik heel lastig. En dat zag ik ook in die kinderen in de klas. Dat ik dacht, dat klopt gewoon iets niet. Dat vond ik wel moeilijk aan het onderwijs.
Ja. En hoe lang heb je in het onderwijs gezeten?
Nou, ik denk nu al bijna 9 jaar. En de laatste jaar alleen nog maar in de gymzaal. Bewegen.
Ja, kwam toch weer terug.
Kwam toch weer terug, ja. Lekker veel bewegen. En nu beweeg ik dan de hele dag door in de gymzaal. En dat vind ik echt heerlijk.
Ja, dus je bent helemaal fulltime gymjuf geworden.
Nee, ik doe nu 1 dag in de week gymles.
Oké.
Ja. Ja, dat is ook wel een beetje lastig. Want ik doe nu eigenlijk een beetje te veel.
Ja.
Ik doe schrijven. Ik werk in de sportschool als yoga-docent. En fitness- en leefstijlcoach. En dan doe ik ook nog 1 dag in het onderwijs. Dus ik heb afgelopen jaar gewoon alles even tot me laten komen willen ontdekken.
Ja.
En nu sta ik een beetje op een punt van... ik ga nu een keuze maken van... ik moet even 1 kant op.
Ja.
Eigenlijk ben ik weer een beetje op hetzelfde punt als...
Ja. En keuzes maken is moeilijk, hè?
Ja.
Maar weet je al welke kant het opgaat? Heb je daar al idee bij?
Nou, nog niet helemaal. Want ik vind alles leuk. Net als dat wij natuurlijk de schoolverlichting hebben gedaan. Toen ik bij die cursus zat, toen dacht ik, wauw, dit is echt gaaf. Gewoon wat wij onze kinderen allemaal kunnen leren. Het is zo bijzonder dat we dus onze kinderen kunnen leren om wel stil te zitten op een bepaalde manier. Maar dat je ook stil mag zijn.
Ja.
Dat je in jezelf mag keren. Dat je kan fantaseren in je hoofd wat er allemaal wel niet in je hoofd gebeurt.
Ja.
Dat vond ik zo bijzonder.
Ja.
Dat je kunt dus mediteren, manifesteren. Dat net als mijn boekhoek, dat ik daar steeds over na heb gedacht. Van wat moet er allemaal inkomen? Wat wil ik vertellen? Wat wil ik schrijven?
Ja.
En dat ik vroeger dus dacht dat ik nooit een boek zou kunnen schrijven. En dat ik door eigenlijk ook door de yoga, door de verstilling in mijn hoofd. Dus dat ik heb geleerd die stemmen stil te krijgen.
Ja.
Van
die ook die negatieve stemmen.
Ja, ook die negatieve stemmen. Dat ik heb geleerd door de yoga stil te krijgen. Dat ik dus op dit moment nu mag zijn. En dat ik goed ben zoals ik nu ben.
Ja.
En dat ik daar tevreden mee mag zijn. En toen ik op dat punt kwam dat ik tevreden was, toen kreeg ik ook ineens allemaal verhalen binnen.
Dus van, prachtig.
Ja, van vroeger en dingen die ik was vergeten dus ook.
Ja.
Dus die ik eigenlijk had
weggestopt. Vanuit die verstilling.
Ja. Dus dingen die ik had weggestopt van vroeger. En ook dus dat ik ging begrijpen waarom ik dus sommige dingen doe zoals ik die doe. En waarom ik soms zo onzeker kan zijn. Dat het dus eigenlijk ook van vroeger weer, van mijn opvoeding en van het turnen dus uitkomt.
Ja.
En we gingen natuurlijk over de schoolverlichting, dat ik daar zo enthousiast over werd. Omdat ik dacht, vroeger met turnen deed ik dat ook al, dat visualiseren. Dat ik dan een oefening in mijn hoofd deed. En dat ik dan zin had om te gaan trainen, om die oefening ook echt uit te gaan proberen. En dat het dan soms lukte.
Ja.
En dat je daar zo blij van kan worden.
Ja, dat is manifesteren.
Hè? Ja.
Ja. Dus eigenlijk is dat hetzelfde als wat je gedaan hebt met het boek schrijven.
Ja.
Hetzelfde proces.
Ja.
En heeft de yoga jou dat gebracht? Dat vermogen om stil te worden en jezelf te keren? Na te denken over wat jou beweegt? Niet wat een ander wil wat jou beweegt, mm-hmm. maar wat jou zelf beweegt?
Ja, ik denk het wel, onder andere. Maar ook het sporten. Want ik ben ook nog gaan bodybuilden. En toen ging ik ook echt extreem veel sporten en gezond eten. En ik had echt een vaste routine per dag. Dus ik stond 's ochtends vroeg op. En dan deed ik mijn loopoefeningen of de yoga dan.
Ja.
En dan, daar werd ik gewoon blij van.
Ja.
En ik had gewoon elke dag een vaste routine.
Ja.
En dat gaf mij rust.
Dus je hebt voor jezelf een routine gemaakt.
Ja.
Vergelijkbaar met wat je vroeger gewend was.
Eigenlijk wel, ja.
En daar werd je gelukkig van.
Ja.
Ik zie daar aan de muur ook prachtige foto's van jou.
Ja.
Dan denk ik van, wauw, wat een lichaam. Eerlijk gezegd dacht ik dat al toen je het lokaal binnenkwam in Amsterdam. Ik dacht van, wauw, dat is niet een gewoon lichaam dat je binnenkomt. Zo gespierd, zo rechtop en je draagt het ook zo trots, je lichaam. Maar die foto, die foto's, daar sta je in bikini op. Maar het is één grote spierbundel.
Mm-hmm. Ja, en ook niet altijd trots geweest dus op mijn lichaam. Dus ik ben blij dat ik dat nu wel kan zijn.
Ja.
En ik durf nu ook eindelijk blij te zijn met mijn lichaam.
Ja.
Want ook natuurlijk na het turnen ben ik eerst, toen ik stopte, kwam ik eerst heel veel aan.
Ja.
Omdat ik van 33 uur trainen naar niks ging. Dus ik kwam eerst heel veel aan. Ik werd onzeker over mijn lichaam. En het deed niet meer wat ik vroeger kon.
Nee.
Ik voelde me stijf worden en zwaar.
Ja.
En ook tijdens het bodybuilden was ik ook heel onzeker. Omdat iedereen er iets over te zeggen heeft. Er werd van alles gezegd ook. En het is nooit goed. Je bent of te dik, of te dun, of te gespierd. Of...
Ja.
Dus, maar dat trok ik me wel vaak heel erg aan. Ook al ben ik wel gewoon doorgegaan. Want ik dacht, dit is wat ik wil. En wat een ander daar ook van vindt, ik ga gewoon door.
Ja.
Dus, en daar ben ik wel heel blij mee dat ik dat gewoon heb gedaan. Dat ik gewoon door
daarmee
heb
gegaan. Daarmee heb je nog een stukje van je karakter mee, denk ik. Hè? Van wat iedereen er ook van vindt, ik ga gewoon door.
Ja.
Hè, dat is ook iets wat bij jou past.
Ja.
Ja.
En ook echt heel blij dat mijn vriend in die tijd ook mij heel erg motiveerde daarin.
Ja.
Want die zei steeds, het is hartstikke mooi en je doet het hartstikke goed. Weet je wel, die motivatie die mij steeds maar weer hielp om ook maar door te gaan.
Ja.
Ja.
Wat fijn.
En dat had ik natuurlijk ook met mijn boek. Weet je, ik dacht, oké, dat is niet interessant. Ik hoef het niet te schrijven.
Ja, maar voor wie doe ik dit eigenlijk?
Ja, voor wie doe ik het? Niemand gaat het lezen.
Ja.
Maar ook toen die verhalen dus uitkwamen van andere turnsters, dus dat was in de zomer van 2020,
ja,
dat er ook heel veel turnsters vertelden over hun turntijd. Want daarvoor dacht ik, dan kwam er een boek uit en dacht ik, nou, mijn verhaal is niet bijzonder genoeg.
Nee.
Maar eigenlijk elk verhaal is bijzonder.
Dat klopt, ieder verhaal is.
Dus, ieder, ja. Dus toen dacht ik ook van, het maakt niet uit of iemand het nou bijzonder vindt of niet. Ik vind het heel bijzonder en ik wil dit graag voor mezelf opschrijven.
Ja, en je hoeft ook niet te vergelijken.
Nee. Want ieder zijn eigen verhaal is gewoon bijzonder.
Ja, en is uniek.
Uniek, ja. Ja.
Ja.
Dus dat heeft me ook wel weer gedreven om het toch wel door te gaan schrijven en het ook echt uit te brengen, ja.
Ja. En wat is nu je droom? Wat zou je nu graag willen gaan manifesteren?
Ja, vind ik lastig om te zeggen. ten eerste gewoon ben ik ook heel blij dat ik als schrijver dus best wel... Ik droomde vroeger altijd al om een boek uit te brengen.
Wat prachtig.
Om te schrijven.
Dat is gelukt.
Ja, dat is gelukt.
Ja.
Ik droomde er altijd van om juf te worden, om moeder te worden.
Gelukt.
Ja, en om moeder te worden.
Ja.
Dus,
is dat ook gelukt, moeder worden?
Ja, ik heb twee hele lieve, prachtige kinderen.
Hoe oud zijn ze?
Tess die is 6 en Finn is 3. Ja, dat is echt superleuk. Zij hebben mij ook heel veel geleerd over het leven. En ook omdat ik in mijn dochter mijzelf heel erg herkende.
Ja.
Ook dat ik haar een keer meenam naar de turnhal. En dat zij zo keek van, wauw, wat vet cool is dit. En wat doen ze allemaal? En toen herkende ik mezelf. En toen, dat hielp mij ook weer om dingen weer her te beleven. En het ja. nu op een andere manier te kunnen zien. Dat ik eerst dacht van, oh, wat een arm, wat een zielig meisje, weet je wel. Zo ja. keek ik naar mezelf vroeger altijd.
Ja.
En nu kan ik naar mezelf kijken en ook naar mijn dochter. Dat ik denk, wauw, wat gaaf dat zij dat zo leuk vindt.
Dus via je dochter ben je ook weer in contact gekomen met het plezier wat je erin had.
Ja.
En de honger die je had
ja.
om dingen te leren.
Klopt, ja. Want dat was ik eigenlijk kwijt.
Ja, je zag alleen nog maar die zwarte kant van
ja.
dat je moest en dat je
ja.
hè, in die cultuur zat en dat je... verdrietig was en alleen voelde.
Ja, klopt, ja.
ja.
Dat presteren vooral, ja. En dat het ja. dan soms net niet was gelukt. Daar was ik dan altijd boos om.
Ja.
Dat beschrijf ik natuurlijk ook in mijn eerste hoofdstuk... dat het net niet was gelukt om eerste te worden op de Nederlands kampioenschappen. Weet ja. je wel, dat het net niet. En daar was ik altijd zo boos om.
Ja.
Terwijl als ik dan nu terugdenk aan het plezier wat ik er eigenlijk aan heb beleefd. Gewoon het doen van elementen en het bewegen met mijn lichaam. En als ik dat dan nu ook bij mijn dochter zie... van gewoon die handstand oefenen.
Ja.
Weet je wel, dat plezier, daar word ik daar zo blij van.
Ja.
Daar gaat het natuurlijk eigenlijk vooral
ja.
om.
Ja, dat is een mooi proces.
Ja,
ja.
Heel bijzonder proces is het wel geweest, ja.
Ja. Maar het gaat over de dingen die je inderdaad gemanifesteerd hebt.
Ja.
En die je gelukt zijn. Heb je nog een droom waar je nu naartoe werkt?
Nou, ik ben natuurlijk nu ook wel bezig als leefstijlcoach. Ook omdat ik met de gezondheid en ook met voeding en opvoeding ben ik bezig. Dus wat ik ook zie in de opvoeding en als leerkracht zijnde, weet je, dat natuurlijk in de gymlokaal, dat ik zie dat de kinderen motorisch minder vaardig worden. Want ze spelen minder buiten.
Ja.
En dat ik het belang zie van veel bewegen. Omdat ik ook zelf heb ervaren dat ik door het bewegen weer gelukkiger ben geworden.
Ja.
En dat ik het belang zie van veel bewegen, gezond eten. En ook hoe wij tegen onze kinderen praten.
Ja.
Dus ook daarin, wat vertel je over voeding tegen je kind?
Ja.
Maar ook wat vertel je over bewegen
ja.
tegen je kind? Wat voor een voorbeeld ben je?
Ja.
Dus hoe ging ik zelf ook nadenken als moeder zijnde. Hoe wil ik dat mijn kinderen later worden?
Wat wil ik ze meegeven?
Ja, wat wil ik ze meegeven? Hoe wil ja. ik dat zij later denken?
Ja.
Ook omdat ik beschrijf ook in mijn boek dat ik niet wil dat mijn kinderen zo gek worden als ja. ik, zeg maar. Nou, ja. Niet dat ik daar, dus ook weer, nu weet ik achteraf dat het gewoon een leermoment is, dus dat dat er ook bij hoort. Maar dat ik dus probeer in mijn opvoeding te kijken naar hoe praat je dus tegen je kind? Dat je zo positief mogelijk en ook de mooie dingen van het leven vertel.
Ja.
En ook het belang van de respect voor de mensen om je heen. Dus ook in de opvoeding ben ik daar heel erg mee bezig. En daar wil ik uiteindelijk ook natuurlijk in het onderwijs wel mee aan de slag. Net als de schoolverlichting, weet je wel. Dat het mooi is om stil te zijn. Dat het mooi is om je eigen dromen te dromen.
En ook mooi is om de ander te zien.
Ja.
Ja. Ook al is die nog zo anders als jij bent.
Ja, dat iedereen zijn eigen dromen heeft.
Ja.
En dat iedereen daar gewoon bijzonder in is.
Ja, wat mooi. Wat mooi. En heb jij ook al een idee hoe je dat dan de school naar binnen zou willen brengen?
Nee, nog niet helemaal. Ook omdat ik nu afgelopen tijd gewoon een beetje te druk was met alles bij elkaar. Weet je wel, mijn boek. Ik was bezig met mijn boek, met mijn leefstijlcoaching, met de sportschool. Dus ik zie heel veel nu wel gebeuren en ik zie ook wel mogelijkheden. Maar hoe ik dat precies vorm ga geven, dat weet ik gewoon nog niet.
Nee. Maar eigenlijk wat je vertelt, bundelt alles wat je zelf geleerd hebt en wat je zelf hebt meegemaakt.
Ja.
En wat je zelf als bronnen van geluk hebt gezien in je leven.
Mm-hmm.
Waardoor je een complete mens bent geworden.
Ja.
En eigenlijk zeg je van, dat gun ik de volgende generatie ook.
Ja.
En dan niet met al die pijnlijke leerpunten.
Ja.
Hè, van wat je zegt van, je hebt een zwarte periode gehad van 10 jaar. Hè, en je noemt jezelf dan zelfs gek.
Ja,
wat ik niet zo zou willen noemen.
Nee.
Maar wel dat je gedachten eigenlijk zo geprogrammeerd zijn dat dat het je heel veel moeite en tijd kost om je los te maken van die gedachten.
Ja.
En dat is je uiteindelijk wel gelukt.
Ja. Ja, in zekere zin wel, want ik heb mijn boek durven uitgeven. En ik merkte wel dat daarna de angst weer een beetje terugkeerde, ook door de drukte en de stress. Dat ik merkte dat je snel die beperkte overtuigingen weer terug in je hoofd hebt zitten.
Op zo'n moment als je iets in de wereld zet.
Ja, ja. Gewoon die onzekerheid. En dat ik ook besefte van, wow, mijn droom is nu aan het uitkomen, maar hoe ga ik daarmee om?
Ja.
En dat ik dan bij iemand thuis kwam en mijn boek zag liggen, dat ik dacht, oh jee, weet je wel, die angst dan.
Komt dat wel goed?
Ja, echt.
Ja.
En ook,
gaan mensen dat echt lezen?
Ja, dat. En wat gaan ze ervan zeggen? Maar ik heb heel veel leuke reacties al gehad. En ook heel veel meiden die er wat aan hebben gehad en ook zichzelf erin herkennen. Ja. En daardoor ook weer leren dat het dus mogelijk is om die stemmen die wij dus van vroeger hebben gehoord en geleerd, dat je die dus kan omzetten.
Ja.
Dat je die dus kan veranderen naar van, nou, ik ben gewoon goed genoeg.
Ja.
Ik mag er zijn en ik kan gewoon genieten van wat ik eigenlijk al heb en wat ik wel heb ook gepresteerd in het verleden.
Ja, en daar mag ik ook trots op zijn.
Daar mag ik ook trots op zijn, ja. En dat ik nu ook hoop dat ik dat dus kinderen ook mee kan geven. Van, weet je, ook als je lief bent voor elkaar, dat je daar zoveel meer mee kan bereiken dan dat je boos of uit jaloezie of uit, weet je, op
afgunst.
Zo reageert op elkaar dat je vanuit liefde ook op elkaar kan reageren. En nou, dat je dat jezelf dus ook heel erg kan leren. En dat wij onze kinderen dat kunnen leren.
Ja.
En ook daar weer op voeding gericht. Dat wij dus onze kinderen kunnen leren om een gezonde leefstijl aan te leren. Want als je dus ouder bent, is het moeilijker om dat weer te veranderen. Net als de stem in je hoofd. Het is moeilijker om dat te veranderen dan bij kinderen. Als wij kinderen van jongs af aan dus leren gezond te eten op een bepaalde manier en ook gezond te denken.
Ja.
Dat ze dat
en liefdevol met anderen en met zichzelf om te gaan. Vooral ook met zichzelf.
Met zichzelf, ja. Aardig voor jezelf ook. Ja. Dat vind ik zelf ook nogal moeilijk. Ja.
Ja. En het is natuurlijk zo dat wat je zelf moeilijk vindt, daarin heb je eerst jezelf aan te pakken en iets te leren, voordat je dat ook aan anderen kunt leren.
Ja.
Maar zoals ik het uit jouw verhaal begrijp, zijn je kinderen daar wel een soort katalysator in geweest. En juist doordat je kinderen zo onbevangen er weer in zag stappen, dacht je van, oh, zo ben ik ook ooit geweest.
Ja.
En hoe zou het zijn geweest als daar anders mee om was gegaan?
Ja.
En dat punt van daar anders mee omgaan, wanneer het zich eigenlijk al voordoet, hè, dat plezier dat je ziet, en daarbij aansluiten op een gezonde, meer stimulerende manier, dat is eigenlijk jouw nieuwe missie, lijkt het wel, hè?
Ja.
Ja.
Ja, dus vooral ook gericht op de opvoeding.
Ja.
Ja.
Ja. Heel mooi. Dan combineer je alles met elkaar.
Ja.
De pabo en je sportcarrière.
Ja.
En je aandacht voor voeding, hoe is die ontstaan?
Ik denk ook wel vanuit de turnen. Dat we vroeger vaak ook geleerd kregen, je moet gewoon minder eten.
Ja.
Maar eigenlijk heb je natuurlijk gewoon energie nodig om te kunnen sporten.
Ja.
Maar wat heb je dan precies nodig?
Ja. En minder is natuurlijk helemaal niet wat nodig is.
Nee.
Goed is wat nodig is. Goed dus eten.
Vanuit het bodybuilden heb ik dan weer geleerd, je moet juist goed eten.
Ja.
nou ja, gezond en wat jou een goed gevoel geeft.
Ja.
En in het afgelopen jaar heb ik voor mezelf weer geleerd dat het ook belangrijk is wat je erbij denkt. Dus dat ik nu ook vaak heel dankbaar kan zijn dat ik kan eten.
Ja.
Of gewoon dankbaar dat ik die energie in mijn lichaam stop, dat wat ik nodig heb.
Ja.
Dus de manier hoe wij dus over voeding denken, dat heb ik dus ook daarvan uitgeleerd. En ook natuurlijk, nadat ik stopte met turnen, heb ik ook lange tijd gewoon eetproblemen gehad en moeilijkheden met eten. En dat ik ook besefte dat ik nu ook als leefstijlcoach zoveel verhalen hoor van mensen die de rest van hun leven dus bezig zijn met diëten en op zoek naar een eetpatroon en altijd maar op zoek zijn.
Ja.
En ook mijn moeder die dus eigenlijk altijd aan het diëten was, altijd anders at, niet altijd, maar vaak anders at dan dat wij aten, dat ik dacht, dat wil ik niet dat moeders dat doen.
Nee, en je wilt gelijk met je kinderen eten.
Ja, en ik hoor ook vaak van moeders van, dan eet ik dit en dan eten de kinderen dat. En dan denk ik, waarom?
Ja.
Wat leren wij onze kinderen dan aan? Dat je als moeder aan de shakies moet? Dat zou niet moeten hoeven, zeg maar. Als je gewoon allemaal, als je een leefstijl hebt die jou past, waar je blij van wordt en waar je jezelf gezond bij voelt.
Ja, en dus eten blijft iets gemeenschappelijks ook, ja, hè? Ja.
En dan ben ik nu ook mee bezig met vooral het intuïtief eten. Dus echt het eten op gevoel.
Ja.
En luisteren naar je eigen lichaam. Want elk lichaam is daarin ook weer anders.
Ja, klopt helemaal. Ja. Mooi. Een hele mooie ontwikkeling.
Ja.
Ja.
Dus met veel bezig, ja.
Ja.
Maar vind ik wel leuk, ja.
En zijn er nog andere dingen waar je mee bezig bent, waar je iets over wilt vertellen?
Ja, zoveel. Nou, ik merkte dus ook, weet je, dat ik... dat dus die meiden uitkwamen met in 2020 met al die negativiteit over het turnen, dat ik me daar heel boos over maakte. Dat ik dacht ook toen van, er is niet alleen maar negativiteit. Er is ook heel veel moois aan het turnen.
Ja.
En dat ik toen ook die drang voelde om het positief te keren. Want ik dacht, er is niet alleen maar negativiteit in de turnwereld. Want er gingen heel veel kinderen stoppen met turnen of niet meer turnen, omdat natuurlijk die negativiteit in het nieuws was. En ik wilde dat juist keren naar iets positiefs.
Ja.
En doordat ik zoveel ging schrijven, kwam ik uiteindelijk ook wel weer in een soort van burn-out terecht, waarin ik dus eigenlijk weer in het zwarte gat zakte. En dus mezelf weer herkende van die jaren terug.
Omdat je jezelf zo aan het pushen was.
Ja. En daardoor door ook weer daar proberen uit te komen, door dus gezond te eten, te bewegen, dankbaar te zijn, dat ik ook in een soort van spirituele stroomversnelling terechtkwam en van alles tot me kreeg. Mm-hmm. Dat ik daar in het begin helemaal niks van begreep. Dus ik voelde me ook heel... Mijn fantasie en werkelijkheid liep een beetje door elkaar heen.
Ja.
Dus ik werd een beetje... Het ging een beetje gek ook, zeg maar.
Ja.
Maar dat ik daar uiteindelijk zoveel moois uit heb kunnen halen. En vooral door het maar ook te blijven opschrijven, dat ik mezelf steeds beter ging begrijpen.
Ja.
En daardoor dus ook de kinderen op school beter ging begrijpen, maar ook mijn eigen kinderen beter ging begrijpen.
Het ging als het ware vloeide door je heen.
Ja.
En daardoor kon je het ook ordenen en begrijpen. En
ja.
Een kader hebben gegeven wat nu heel goed bij je past.
Ja.
Mooi.
En nu ben ik eigenlijk wel weer een beetje op zoek naar een richting. Ja.
Ja. Ja.
Maar ook wel toch wel weer heel dankbaar dat ik het afgelopen jaar zoveel heb gezien, heb gehoord, tot me heb gekregen.
Ja.
En nu...
Ja, heel mooi. Ja, je hebt dus eigenlijk voor jezelf het negatieve eruit gefilterd en omgebogen naar iets positiefs.
Ja.
Maar dat neemt niet weg, denk ik, dat het negatieve er wel is geweest.
Zeker, ja, zeker, ja.
Dus er is geen disqualificatie van het negatieve.
Nee, zeker. En daarin hoop ik dus dat de volgende generatie trainers, maar ook leerkrachten op school, dat eruit gaat, weet je wel, die negativiteit. Dus die,
ja.
Wat soms nog wel gebeurt van niet doen, luister nou, stilzitten, weet je wel, dat soort dingen.
Ja.
Wat ik dus vroeger vaak heb gehoord,
ja.
Dat is gebeurd. Dat kan ik niet meer veranderen.
Nee.
Maar ik kan het wel in mijn gedachten veranderen door ook te kijken naar de positieve punten.
Ja.
Maar dat ik nu ook wil dat trainers begrijpen dat het belangrijk is om juist positiviteit te zenden.
Ja.
Dus kijk naar de dingen die wel goed gaan. En je kan de dingen die niet goed gaan wel bespreken.
Mm-hmm.
Maar vooral kijken naar wat gaat er goed? Hoe kan ik een kind stimuleren om juist harder te werken of door te gaan? Dus door veel complimenten.
Ja. Maar overal waar heel erg gefocust wordt op prestatie, bovengemiddeld zijn of de beste zijn. lijkt er toch wel voedingsbodem te zijn om dit soort dingen te laten ontstaan.
Ja,
en dat... niet alleen in de sport.
Nee.
Ook daarbuiten.
Ja.
En het is, ondanks dat jij het positieve nu wilt bewaren, in het proces van bewustwording wel belangrijk geweest dat er meiden zijn geweest die het negatieve naar buiten hebben gebracht.
Zeker,
toch?
Ja. Ja, dus ja. Daar ben ik ook heel dankbaar voor.
Ja.
Want anders had ik dit nooit allemaal in mezelf ontdekt, omdat ik het ook heel veel weggestopt.
Ja.
Ik was heel veel vergeten.
Ja.
En doordat zij dat juist naar buiten brachten, heb ik dat weer boven kunnen halen en ook kunnen nadenken voor mezelf van, oh, dat is er dus met mij ook gebeurd.
Ja.
En hoe, hoe kan ik dat ombuigen dus naar...
Ja.
En ik ook weer, dus, en door dankzij mijn kinderen dan ook, weet je wel, dat ik dat plezier wel weer zag. Dat ik dacht, oh, maar er waren ook leuke dingen.
Ja.
En door dat inderdaad een beetje die balans daarin te vinden.
Weer de yin en de yang.
Ja, ja. Ja.
Dus het punt waar je nu staat is eigenlijk meer gebalanceerd.
Ja, ja. Dat het er wel mag zijn.
Ja.
Maar dat vooral eigenlijk in mijn eigen hoofd dus het positieve wil. En waardoor ik dus ook meer energie krijg.
Ja, omdat je dat in de wereld wilt zetten.
Ja, en door die energie kan ik steeds maar meer en meer doen.
Ja.
Voel ik me ook steeds maar fitter en sterker. En heb ik zin om te sporten, heb ik zin om te schrijven, heb ik zin om...
En dat gun je eigenlijk iedereen.
Ja.
Ja.
Ja. Want ik zie het ook in de gymzaal bij kinderen, hoe enthousiaster ik ben en hoe harder ik complimenten geef, hoe meer kinderen ook willen doen. Die denken, oh, was het
zo goed?
Was het zo goed? Dan ga ik nog een keer, weet je. Dan deden ze een bokkensprong en dat was eigenlijk helemaal niet zo goed. Dan zei ik, oh, goed bezig, doe het nog een keer. En dan zei ze, oké. En dan gaan ze door die enthousiasme en door die energie, weet je, gaan kinderen ook meer doen. En dat merk ik bij mezelf ook. Als ik tegen mezelf zeg, nou, het was niet heel goed, maar wel goed dat je het probeert en ga door, weet je wel.
Ja. Ja, een hele andere benaderingswijze.
Ja.
Ja, prachtig. Celine, we gaan langzamerhand toe naar het afronden van dit gesprek. Jij moet straks ook je kinderen uit school halen.
Ja, ja.
Maar we hebben nog wel even tijd om na te denken, jij in ieder geval. Of je nog iets wil zeggen wat ik nog niet aangestipt heb of naar gevraagd heb. Dat je denkt van, ik heb nu de kans, dus dat wil ik nog even kwijt.
Nou, ik vind het heel fijn dat je hier kwam praten... Met mij ten eerste en over mijn boek. Dat ik echt heel blij ben dat het boek er ook is. En dat ik ook hoop dat andere turnsters, maar ook trainers het lezen en er iets uit kunnen halen. Dus vooral wat ik nu heb eruit gehaald, die positiviteit en die energie die we onszelf kunnen geven.
Ja.
Ik vond het ook heel leuk jou te ontmoeten bij de schoolverlichting. Wij waren echt super enthousiast ook, weet je. Als we dan, ik vond het zo leuk dat je daar helemaal van aangaat.
Ja.
Er is nog veel te winnen daar.
Ja,
en dat is op school en gewoon qua meditatie en fantaseren vooral. Ik hou echt van fantaseren ook.
Ja.
Verhaaltjes bedenken.
Ja. 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 Dat is een hele mooie wereld waar je altijd naartoe kunt gaan.
Ja.
Hè?
Ja.
Ja.
En dat als we dat kinderen kunnen leren ook. En ook dat, weet je wel, dat in combinatie in balans hebben met het leven en dromen.
Ja.
Ja, dat is heel mooi.
Ja, met een gezonde leefstijl.
Ja.
En een liefdevolle omgang.
Ja.
Dan heb je een hele mooie match, hè?
Ja.
Ja.
Het is niet altijd makkelijk, maar we doen ons best, hè?
Ja, we kunnen elkaar daar ook in stimuleren, hè?
Ja.
Ja. Oké, dankjewel voor deze toevoeging.
Ja.
Dan gaan we afsluiten. Mag ik jou ook heel hartelijk bedanken.
Zeker.
Voor dit gesprek.
Dat was leuk, ja.
Ja, super.
Leuk om te doen.
Dankjewel.
Jij ook bedankt.
Dank je wel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcast. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.